Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl.
Hartelijk welkom bij deel 2 van CryptoCast nummer 314. Hé, dat is het piegetal, jongens.
Kijk.
Het is wel even belangrijk om vast te stellen.
Pak je even gauw mee,
ja, het podcast gedeelte. Ik zag het zomaar opeens. In het eerste deel hadden we natuurlijk het laatste crypto-nieuws, zoals altijd. 314a. Nu werken we aan 314b. En we gaan het hebben over hardware wallets. Welkom Bart Mol.
Ja, dank.
Van Satoshi Radio en van Bitcoin Alpha.
Zeker.
Welkom Daniel Mol, geen familie. Hallo, van geen CryptoCast familie. En BNR Digitaal. En dit programma wordt gesponsord door Bitfavo, de grootste crypto-exchange van Nederland, waar je makkelijk en tegen lage transactiekosten meer dan 200 verschillende digitale valuta kunt kopen, verkopen of bewaren. Handel net als een miljoen andere gebruikers bij Bitfavo. Oké, Bart, self-custody, je eigen bitcoins beheren. Ja. Waarom is dat belangrijk?
Ja, dan duiken we er meteen in met z'n allen. Dan gaan we ervoor. Ja, nou, dat is goed. Ik denk, om te begrijpen wat self-custody is, moeten we misschien wel gewoon, Herbert, Daniel, helemaal terug naar het begin. Terug naar de basis.
Naar Satoshi,
naar de white paper.
Serieus?
Ja, okay. hij schreef op de eerste pagina van de white paper. Ik zou sowieso iedereen aanraden, lees het eens door. Al is het maar de eerste pagina, het is sowieso maar 9 pagina's.
Ja, weet
je. Dat moet je toch gelezen hebben. En hij zegt erin, what is needed is an electronic payment system based on cryptographic proof instead of trust. Allowing any two willing parties to transact directly with each other without the need for a trusted third party. Dus wat zegt hij nou eigenlijk? In plaats van het vertrouwen in derde partijen, hebben we een betaalsysteem nodig waar mensen elkaar direct kunnen betalen op basis van cryptografie. Dus in plaats van een systeem gebaseerd op vertrouwen en waar je extra partijen nodig hebt, waar iedereen in vertrouwt, gaan we nu op die partijen veranderen we voor cryptografie. En het vertrouwen, die derde partijen gooien we eigenlijk gewoon weg en het vertrouwen veranderen voor cryptografie. En dan kun je gewoon peer-to-peer naar elkaar betalen.
Geen rekening meer bij een bank.
Precies. En de implicatie daarvan is dat als we elkaar gaan betalen zonder derde partijen, ja, dat betekent ook, ja, als we die derde partijen, die banken, die stoppen er allemaal mee, ja, dan moeten we ook zelf onze bitcoin kunnen bewaren. Vasthouden.
Dat is het gevolg.
Precies, ja, hè? Ja. Dat is implicatie. Dus ja, dat is wat self-custody is. Zelf je bitcoin bewaren. Maar dan is de vraag van, ja, maar waarom willen we dat nou eigenlijk? Hè?
Wat is er mis met banken?
Nou ja, precies. Hè? Want centralisatie is in heel veel situaties heel erg handig. Een centrale partij is vaak kundig, omdat ze het heel vaak doen, hetgeen wat ze doen. Ze zijn goedkoop, dat ze de efficiënties hebben. Ze besparen mij tijd. Ik bedoel, het is niet alleen voor banken, hoor, maar ook voor bakkers. Bijvoorbeeld, ik vind het toch erg fijn dat die elke ochtend om 5 uur opstaat om een brood te bakken wat hij al 2000 keer gebakken heeft, het recept heeft verfijnd, het meel kan inkopen in grote hoeveelheden. Noem het maar op. Dat zorgt ervoor dat ik elke ochtend om 1 uurtje of 8 gewoon alleen maar even naar binnen hoef te lopen en een broodje hoef te kopen.
En ik weet nog dat mijn ouders mij leerden, hè, als je spaarpot vol zat, dan kon je het naar de bank brengen. Want dan hoeft hij niet meer zelf op je geld te passen.
Precies. Hey, ze hebben een mooie grote kluis. Ze hebben een kluis die zo groot is als je eigen huis. Ja, dat kan je thuis helemaal niet bouwen.
Dat werpt de vraag op, wat had Satoshi daar dan eigenlijk tegen? Hè? Tegen die trusted third parties?
Nou ja, dat die trusted third parties eigenlijk heel vaak, zeker als het om geld ging, laten we even de bakkers weer achter ons laten en teruggaan naar de banken. Dat de geschiedenis bezaaid is met centrale partijen die niet te vertrouwen zijn. Ik zal een paar voorbeelden geven die ik zelf altijd wel, die mij wel aanspreken. Bijvoorbeeld Executive Order nummer 6102 uit 1933. Ja,
Herbert, gelijk wat je doet.
Precies.
Die heeft dat nog meegemaakt.
Ja, precies. Ja. Hij werkte bij die bank op dat moment. Nee, dat was in Amerika, president Roosevelt. Die zei eigenlijk van de een op de andere dag, als je meer dan $10.000 aan goud hebt, dan mag je het overschot aan ons verkopen. Nou, mag, dat moet, binnen een maand. Dit is de prijs die je ervoor krijgt en dan krijg je dollars voor terug. Dus je mocht als Amerikaan van de een op de andere dag nog maar €10.000 aan goud vasthouden.
Ja, een trouwring was tot daar aan toe en
Ja, nou inderdaad. maar zelfs een flinke trouwring zou je bijna kunnen. Die mocht je ook om laten smelten. Ja. Voorbeeldje. 40 jaar later, de Nixon-shock. Nou, die kennen we allemaal wel. Dus in 1971, daar ging Bretton Woods de prullenbak in. En bij Bretton Woods hadden al die landen afgesproken. Nou, prima Amerika dat jullie met de dollar de baas zijn. Wij leggen goud in de kluis, krijgen de dollars voor terug. Maar als we bij jullie aankomen zetten met die dollars, krijgen we ons goud weer terug. Ja, daar zei Nixon op een gegeven moment, net als Roosevelt, van ja, dat doen we ook niet meer. Ik weet nog wel, volgens mij is er zelfs een verhaal van de toenmalige Nederlandse minister van Financiën, die daar op de boot naartoe moest en gewoon voor een dichte kluis stond met zijn dollars.
Ja, dat was niet de bedoeling dat we dat goud gingen ophalen.
Nee, dat moesten we toch maar niet doen. Ja goed, laten we eventjes, dit is allemaal voor 2000, who cares.
Ja.
Kredietcrisis 2008. In ons eigen koude kikkerlandje. ABN AMRO failliet, ING, Rabobank staatssteun nodig. Anders gingen die ook kopje onder. Allemaal te veel risico genomen. Met onder andere het geld van spaarders. En als ze het niet met geld van spaarders hadden gedaan, waren die spaarders in ieder geval, hadden ze wel een probleem. Nou, zo kunnen we nog wel doorgaan. De Lehman Brothers in Cyprus op een gegeven moment. Spaargeld kon je ook niet meer ophalen boven de, wat was het, 60.000 euro of 100.000 euro, iets in die richting.
Talloze voorbeelden.
Precies, talloze voorbeelden. En Satoshi die heeft daarom ook in het eerste blok, het Genesis-blok, heeft hij natuurlijk gezegd: Chancellor on the brink of second bailout for banks. En dat was een krantenkop in de Times.
Ja.
Dat is een krant in het Verenigd Koninkrijk. En dat ging ook weer over die kredietcrisis. Dus hij zegt eigenlijk, ja, het custodian model, dat werkt op zich prima. Daar is niks mis mee, behalve dat het gerund wordt door mensen. En dat die keer op keer zeggen dat ze te vertrouwen zijn. En als het fout gaat, als je ze het hardst nodig hebt, als je het liefst bij je geld wil, dan is het weg.
Ja, ze zijn dus wel te vertrouwen, behalve als dat niet het geval is.
Ja, ja. En dat is nou precies vaak op het moment dat je je geld wil. En, of je goud, of whatever we in deze voorbeelden allemaal gezien hebben. En het grappige is, dit is niet per se allemaal opgelost met crypto. Bitcoin geeft handvaten daarvoor. Maar je ziet ook in de Bitcoin-wereld, vooral bij partijen die Bitcoin bewaren, dus weer de Bitcoin-bank, om ze zo maar te noemen, de exchanges, ja, dat het daar ook vaak fout gaat om verschillende redenen.
FTX, ja.
FTX, crimineel. Dat is veroordeeld inmiddels, dat kunnen we zeggen. SBF, ja. De CEO, crimineel. BlockFi, Celsius failliet gegaan. Maar ook als we verder terug in de tijd gaan, 2014, MT Gox of Mt. Gox, de verschillende meningen over hoe je het moet noemen, 850.000 bitcoin gejat, gehackt. Bitfinex in 2016, Quadriga CX, dat is weer wat anders, Canadese exchange. Daar ging de baas er vandoor met de keys. Nou, not your keys, not your coins. Nou, hier heb je het antwoord. Ja. En die overleed. Nou, dat was voor mij $190 miljoen. Dus ja, allemaal voorbeelden waar de partij die je kan vertrouwen niet te vertrouwen blijft.
Ja, en de ironie van de geschiedenis is dan toch dat naarmate meer mensen wat zien in Bitcoin, zijn dat steeds meer mensen die eigenlijk veel liever bij een bedrijf dat lijkt op, dat iets aanbiedt dat lijkt op internetbankieren hun bitcoins hebben, dan dat ze een wallet op hun mobieltje
frictieloos.
Ja, dat ze dat zelf beheren.
Ja, maar dat is een heel goed punt, Herbert. En daar ben ik het ook helemaal mee eens. Kijk, hoe ik erin sta is als volgt. Ik denk dat self-custody het fundament, of in ieder geval een van de pijlers van Bitcoin is. Misschien niet het fundament, maar wel een van die pijlers in dat fundament. Samen met proof of work, difficulty adjustment.
Ja, het valt allemaal met elkaar samen. Maar ik denk wel dat je inderdaad als gemene deler is een beetje die derde partij ertussen uithalen.
Ja.
En dat is denk ik wel de innovatie van Bitcoin. En dat wordt mogelijk gemaakt met proof of work,
precies,
et cetera. Maar
dat is het fundament. Dus ik vind dat elke Bitcoiner, iedereen die Bitcoin bezit, moet weten hoe self-custody werkt. Punt. Als jij gaat kamperen in de Rocky Mountains, dan vind ik ook dat je moet weten hoe vuur maken werkt. Of hoe waterfilteren werkt. Of hoe een tent opzetten werkt. Whatever. Dat moet je gewoon weten. Dat je er daarna voor kiest om lucifers mee te nemen, vind ik prima. dat is goed. Dus ik ben niet iemand die zegt, iedereen moet zelf custodien. Als je het niet doet, eigen schuld, dat je het verliest, whatever. Dus, want het is complex. Het is moeilijk. Zelf custodien is gewoon moeilijker dan het bij een custodian laten staan. Maar ik denk wel dat je moet weten hoe het werkt. Die optionaliteit moet je jezelf gewoon gunnen. En ja, dat is wel een van mijn doelen in dit Bitcoin-wereldje, is om mensen de tools te geven, de informatie om dat heft in eigen hand te nemen en om je coins, als het nodig is, als je dat wil, als je daar fijner bij voelt, van een exchange te halen. Wat ik daar nog bij wil zeggen, ik sta ook Nou, ik zou zeggen, ik sta non-binair in het leven wat dat betreft. Nee, het gaat natuurlijk, het is vaak in de Bitcoin-wereld is heel binair van of je haalt alles op je hardware wallet, of je zet alles bij een exchange. Ja, zo werkt het niet. Je kan ook gewoon 20% bij een exchange zetten, 20% bij een custodian, 60% in eigen beheer. Dat mag je zelf beslissen. Hè. Je kan ook experimenteren.
Want dat kun je ook zien als spreiden van risico, hè, trouwens. Ja, dat is ook wel eens iets bij zo'n derde partij. Niet,
dat is precies wat het is. Ja. En je kan een hardware wallet kopen en dan kan je ook gewoon een jaar mee experimenteren. Totdat je je er fijn bij voelt en dan zet je wat over. Het hoeft niet allemaal van de een op de andere dag heel je portfolio, heel je pensioen. Dus dat is ook iets wat mensen een beetje in hun hoofd moeten krijgen. Van joh, ja, de wereld is grijs. Niet 0 of 1, niet zwart of wit, niet yin of yang. Er zit heel veel tussen en daar moet je je in begeven. En dan wordt het opeens een stuk relaxter. Als jij gewoon een hardware wallet koopt en probeert daar €200 bitcoin aan op te zetten. Ja, dan zit je niet met zwetende handjes. En dan maakt het niet zoveel uit als het een keertje fout gaat. Dus ja, dat probeer ik mensen een beetje bij te brengen. En dat doen we dus door uitlegvideo's te maken, podcasts, blogs, tutorials. Noem het allemaal maar op. En daar gaan we vandaag ook wat verder
inderdaad,
op in hopen.
Met als idee, ga ermee oefenen. Ja. Dat is eigenlijk waar jij toe oproept.
Zie je het misschien een beetje als een soort van je hoeft niet ABC en reddingszwemmen diploma's te halen, maar zwemdiploma A, dat je gewoon als je een keer in het water valt en niet direct verzuipt, dat is wel handig.
Dus en misschien val je nooit in het water. Nee, precies. Nou, fijn, dat is top.
Maar dan heb je wel.
Maar misschien ook wel. En dan is het heel fijn als je het wel kan. Zeker als het om je pensioen gaat.
Ja. Ja. Dus kun je nou eens een overzicht geven van wat er voor, systematisch, wat er voor manieren zijn om Bitcoin op te slaan?
Ja. Self-custody. Dat hebben we nu met z'n allen. Dat is handige skill om te kunnen als Bitcoiner. Je coins in eigen beheer nemen. Maar hoe doe je dat nou precies?
Ja.
Nou, ik denk dat het belangrijk is om te weten dat in een Bitcoin wallet bewaar je eigenlijk twee verschillende soorten keys, sleutels. En die keys die komen altijd samen. Het is een private key en een public key. Dat is een paartje, een man en een vrouw, alsof ze getrouwd zijn, zeg maar. Ze horen altijd bij elkaar en je kan in je wallet 100 getrouwde koppeltjes hebben, maar die horen allemaal dus 1 en 2, 1 en 2, 1 en 2, allemaal bij elkaar. Die zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Die private keys, die gebruik je om Bitcoin te verzenden, om een transactie te ondertekenen. Public keys gebruik je om Bitcoin te ontvangen. Uit een public key genereer je een ontvangstadres. Ontvangstadres mag je delen met elkaar. Dus public keys is niet zo erg als iemand anders ze in handen krijgt. Nee. Private keys kan je gebruiken om Bitcoin te versturen. Dus die hou je voor jezelf. Dat is eigenlijk hoe het werkt. Dus die private en public keys die komen altijd in een paar. En in principe genereert een Bitcoin wallet elke keer een nieuw paar. Dus elke keer als jij Bitcoin wil ontvangen, wordt er een nieuwe public key gegenereerd. Met dus een nieuwe private key en een nieuw ontvangstadres. Dus je hebt uiteindelijk, als je 30 transacties hebt gedaan, heb je 30 van die paartjes. En die worden allemaal in je wallet bewaard. Die paartjes, die vinden allemaal een oorsprong in een soort van master key die daarboven zit. Dus die worden allemaal uit dezelfde bron gegenereerd, om het zo maar te zeggen. En die master key, die noemen we ook wel de seed. En de seed, die kennen we eigenlijk allemaal beter. Is die beter bekend als de seed phrase. En dat zijn 12 of 24 woorden die je dus krijgt bij het opstarten, het initialiseren van je wallet. Degene met die seed in handen, die heeft letterlijk de sleutels naar de Bitcoin. De seed is de hoofdsleutel die al die onderliggende paardjes opent. Dus als ik Daniel zijn seed in handen krijg, die 12 woorden, ik voer ze in op een Bitcoin wallet, dan kan ik alle Bitcoin die hij bij elkaar heeft gespaard met die seed, kan ik versturen.
Ja, van die wallet, want hij kan misschien meer van die dingen hebben. Hè, of
hij
meer
kan meerdere seeds hebben, inderdaad.
Ja, dat is ook een beetje je persoonlijke beleid.
Ja, en hier komt dus de term vandaan, not your keys, not your coins. Als ik de seed en daarmee alle private en public keys van Daniel bezit, of van jou, of van Michael Saylor van mijn part, dan zijn het mijn coins. In de Bitcoin-wereld. Hè? Ik bedoel, daarbuiten is er gewoon nog een politiebureau en een rechter waar je naartoe kan gaan om te zeggen, ja, hij heeft ze gestolen van mij. Oké, dat is prima. Maar als ik met die seed besluit om ze naar ik kan ze naar een adres sturen waar niemand bij kan. Ik kan ze naar het Satoshi-adres sturen. Ja. En dan kan ik wel in de bak belanden, maar Michael Saylor krijgt zijn coins niet meer terug. Dus daar zitten we het een beetje in. Hè? Not your keys, not your coins, be your own bank. Je eigen seed moet je hebben. Als we dat dan vast hebben gesteld. Die seed van 12 of 24 woorden, die hebben we nodig. Dat is de sleutel.
En die krijg je gepresenteerd als je een wallet creëert. Hè? Dat is even
precies.
Een detail.
Als we die sleutel nodig hebben om self-custody te doen, als dat het punt is, ja, dan moeten we dus op zoek naar een wallet die ons die seed geeft.
Ja, want als je een rekening hebt bij zo'n exchange.
Precies.
Bij Binance of ja, noem eens verzin er maar eentje. Ja. Bitfavo ja, natuurlijk. Ja. Of BitMyMoney. Ja. BTC Direct. Zoveel namen. Ja. Dan krijg je zo'n seed niet.
Nee, dan hebben zij... Die seed is er wel.
Ja.
Die beheren zij.
Ja.
Dus als daar wat fout gaat... Ja, dan... dus custody.
Dat is een keus. Hè? Dat kun je overlaten aan de bakker bij wijze van spreken.
Precies.
De vakman. Of je kunt het zelf doen. En bij Bitcoin kan het zelf. En ja. Jij zegt, doe het nou zelf.
Nou ja, dan moet,
ja, oefen ermee. Daar waren
oefen
we net
ermee
uitgekomen. Mee,
inderdaad. Ja. Ja. Ja, ja. Dus je wil een wallet die zo'n seed geeft. Nou, die zijn er heel veel. Op de telefoon kan je die downloaden. Ze zijn er als Chrome plugin. Ze zijn er als applicatie op je laptop.
Dat is wel interessant als ik je nog één keer mag onderbreken. Sure, want ik heb zelf wel eens dat ik mensen dat moet uitleggen. Als je een wallet hebt bij een derde partij. Of een wallet die, zoals jij zegt, jouw seed heeft gegeven. Een echte eigen wallet.
Ja.
Dat kan heel erg op elkaar lijken.
Steeds meer hopelijk.
Qua look
ook.
And feel. Ja. Ja. Maar het is dus zo dat als je niet die 12 woorden hebt mogen noteren van je app.
Ja.
Wat het ook is.
Ja.
Dan is het geen echte wallet. Dan is het een rekening bij een derde partij.
Ja, dan is het een custodial wallet inderdaad. Ja. Klopt. Helemaal correct. Die wallets die op een apparaat werken die met het internet verbonden zijn. Of ooit met het internet verbonden zijn, zou je kunnen zeggen. Of de mogelijkheid hebben om met het internet verbonden te kunnen zijn. Dat noemen we hot wallets. Daar zitten een paar risicootjes aan. En dat zit als volgt. Een Bitcoin wallet heeft namelijk een paar belangrijke functies. Een Bitcoin wallet ontzorgt je op een bepaalde manier. Die helpt je bij het doen van dingen. Bijvoorbeeld het genereren van zo'n seed. Ja, dat is eigenlijk het allemaal moeilijke cryptografische wiskundige dingen achter. Er zijn eigenlijk weinig mensen op de wereld die dat gewoon zouden kunnen zonder dat een wallet ze daarbij helpt. De belangrijkste functies van een wallet zijn het genereren van een willekeurige seed. Dus je hebt een lijst met volgens mij 2048 woorden. Hè, en daar kies je dus uit. En je zoekt een manier om dat zo willekeurig mogelijk te doen. En een mens gaat altijd met patronen zitten kiezen. Dat moet je niet hebben. Plus er zitten nog wat andere moeilijke dingen aan. Dus je wil een wallet hebben die dat doet voor je. Zonder dat er fout in gemaakt wordt. En dat je dus 12 willekeurige woorden krijgt van die 2048 woorden. Tweede functie van een wallet is het bewaren van die seed. Ik wil niet elke keer mijn seed invullen op die wallet. Als ik hem één keer gegenereerd heb. Dan wil ik als ik die app weer open gewoon Bitcoin kunnen versturen. Dus er zit een bewaarfunctie van die seed in. Een wallet helpt je bij het ondertekenen van de transacties. Dus je wallet gebruikt die seed die ingeladen is om een transactie die je wil versturen te ondertekenen. Dat was die functie ook van die private key. Een wallet helpt je bij het genereren van ontvangstadressen. Dat doet hij door public keys om te zetten naar een ontvangstadres. Nou, dat is ook allemaal zelf allemaal hartstikke moeilijk. Je wil gewoon op receive drukken en dat er een adres en een QR-code komt. Nou, dat doet een wallet voor je.
Ja.
Bitcoin wallets en ook andere cryptocurrency wallets verzenden transacties naar het netwerk. Want hij moet van je computer op de blockchain terechtkomen. Dat is vaak via een node. Hè? Nou, dat kan je eigen node zijn. Dat kan ook die van Ledger, Trezor, whatever zijn.
Maar daar heb je geen omkijken naar.
Daar heb je geen omkijken naar, maar het is wel een functie.
Ja.
En daarnaast eigenlijk de zesde functie die ik wel belangrijk vind... is dat je Bitcoin wel een soort van alles aggregeert, alles samenvoegt... en zegt, je hebt nu 0,06 Bitcoin. Dus al die private key paardjes, al die honderden ontvangstadressen... noem maar op, die telt hij op en hij zegt, dit is jouw balans.
Saldo, ja.
Precies. En wat je nou eigenlijk wil, en dat is het probleem met die wallets op je computer of op je telefoon. Je wil dat functie 1 tot en met 3, dus het genereren van een seed, bewaren van een seed en ondertekenen van transacties met je private keys. Die moeten altijd offline gebeuren. Je wil daar geen potkijkers. Je wil niet dat je op je telefoon een app hebt die mee kan kijken op je scherm. He, dat kan, dat weet ik veel. Misschien heb jij er toestemming voor gegeven. Misschien kan Apple dat, misschien kan Google dat. Misschien kan Buienradar dat zelfs al. Weet jij veel waar je allemaal toestemming voor hebt gegeven? Er verschijnt je seed daar op beeld. Jij schrijft hem netjes op. Maar Buienradar ook. Of een andere app, of Apple, of Google, of whatever. Of een of andere overheid die mee kan kijken. Ik weet het niet, de attack factors zijn eindeloos. Want dat ding is verbonden met internet. Hetzelfde gaat als je een transactie doet. Die transactie die onderteken je met je seed. Dus je seed moet... eigenlijk even omhoog getoverd worden... of die private key die erbij hoort. Dat wil je eigenlijk dus ook niet dat dat op je computer gebeurt. Het kan ook nog dat jij een virus hebt... of dat er iemand een keylogger heeft geïnstalleerd... of dat er van mijn part iemand over je schouder mee staat... te kijken op het grote scherm van je laptop. Dat wil je voorkomen. Dus die internet wallets, wallets op een apparaat in verbinding met het internet noemen we hot wallets. En we willen eigenlijk apparaten die niet nooit in verbinding staan met het internet. Dat noemen we cold wallets.
Ik wil niet zeggen overigens natuurlijk dat die hot wallets helemaal geen functie hebben. Want als jij, nou, zeg maar alsof je €50 cash in je portemonnee
precies.
hebt. Je kan ook best €50 cash naar een Bitcoin evenementje 100%. Meenemen. Dat kan prima op een hot wallet op je telefoon.
Ja.
Waar je gewoon even de key snel van opschrijft. En okay, maar dan moet je gewoon weten waar je aan begint.
Precies.
Je moet niet met je totale pensioenkapitaal, dat nu noemde jij eerder.
We hebben Bitcoin,
rondlopen over straat.
Bitcoin influencers gezien die hun seed in Google Drive hadden gezet. Ja, maar dat is wat, dat zijn de risico's die ik hier bedoel. Ik wil niet als een of andere complete complotgekke hier van ja, de overheid kan meekijken. Maar er zijn gewoon heel veel voorbeelden. Op het moment dat seeds in aanraking komen met apparaten die met het internet in verbinding staan, ja, dan open je gewoon letterlijk je seed naar de wereld. En daar moet je mee opletten. Ja.
Maar mijn laptop hier is eigenlijk altijd met internet verbonden. Iedereen zijn mobieltje is altijd met internet verbonden. Zeg je nou eigenlijk dat een redelijk normale wallet, dat je die daar niet verantwoord, behalve dan met hele kleine bedragen, dat je die daar niet verantwoord op kunt gebruiken?
Dat is eigenlijk wat ik zeg. Dus je bent op zoek naar een apparaat dat een aantal, hè, want dat is ook belangrijk, een aantal van die 6 functies die ik net noem, over kan nemen en eigenlijk los kan trekken van het internet. Dat noemen we offline wallets, beter bekend als cold wallets. Hè. Of nog beter bekend, als je dat als consument wil doen, kom je eigenlijk altijd bij hardware wallets terecht. En hardware wallets, we hebben er hier een paar liggen.
Meegenomen.
Het zijn eigenlijk apparaatjes zo groot als een USB-stick. Vaak zien ze er ook uit als een USB-stick. Zit er een USB-aansluiting aan of iets in die richting. Het zijn eigenlijk kleine stukjes.
Hier zijn er een aantal.
Precies.
Die spreken, dan zak ik de camera voor mij in. Goed.
Ja, het zijn eigenlijk kleine computertjes die net genoeg rekenkracht hebben om een aantal van die functies soort van in een air gap, gewoon individueel afgestemd, lokaal inderdaad, lokaal uit te kunnen voeren. En dan heb ik het dus over het genereren van een seed, het bewaren van een seed en het ondertekenen van die transacties. Dat is dus belangrijk. Dus wat er dus gebeurt, het is ook niet dat met een hardware wallet dat je geen app meer op je telefoon hebt of een app op je computer. Het werkt altijd samen nog met een stukje, met een software wallet op je computer. Dus wat er dus gebeurt, op je computer vul je in van joh, ik wil deze transactie maken, het moet naar dit ontvangstadres, dan wordt er een transactie gemaakt. Maar in plaats van dat de seed op jouw computer staat en dat die op jouw computer afgetekend, ready for the transaction gemaakt kan worden, gaat die naar jouw hardware wallet. Daar zit jouw seed. Daar kan je hem aftekenen, ondertekenen. En dan gaat die van jouw hardware wallet, gaat niet de seed, maar alleen de ondertekende transactie gaat weer terug naar je computer. En je computer verzendt hem naar het netwerk. Functie 5.
Dus de computer krijgt te horen, deze transactie is nu verantwoord, goedgekeurd.
Ja, deze transactie is oké, maar je computer kan nooit zeg maar zien wat precies jouw seed is.
Heb ik wel één vraag over. Want ik gebruik die dingen ook. Op het moment dat ik die transactie wil ondertekenen, dan heb ik dus mijn computer aan.
Ja.
Die is met internet verbonden.
Klopt.
De hardware wallet is verbonden met mijn computer.
Ja.
Waarom zou een hacker, ik doe maar eventjes mijn complottaal, waarom zou een hacker niet door dat draadje naar de hardware wallet heen kunnen kijken en toch essentiële informatie eruit halen?
Je slaat de spijker op zijn kop. Nu komen we op het stukje air gappen. We gaan nu van beginner naar intermediate expert, zeg maar, level. Als je die 6 hardware wallets die ik hier heb liggen met elkaar vergelijkt, dan zal je een aantal overeenkomsten zien, een aantal verschillen. De meeste kan je met een USB-kabel aan je computer aansluiten. Dat is enigszins problematisch, precies door het punt wat je zegt. Via USB kan je best wel veel data heen en weer sturen. En een seed is niet zo'n probleem, zeg maar. Dus daar worden oplossingen voor genomen. Hardware wallet fabrikanten slaan jouw seed op een secure chip. Hè? En die seed is natuurlijk niet, dat zijn niet die 24 woorden. Die zit helemaal encrypted to the max. Noem hem op, wordt die op zo'n secure chip opgeslagen. Dus een hacker kan toegang tot jouw computer hebben. Misschien ook nog wel via de USB-poort bij die hardware wallet komen. Maar die seed zit zo ver weggestopt in die hardware wallet, in die secure chip, dat je daar dus niet meer bij komt als hacker. Althans, dat is natuurlijk wat die fabrikanten claimen. En to their point, Die ledgers bestaan al 11 jaar. Nou, dat is niet waar. 2014 of zo. Die Trezor ook. Trezor, ja, zoiets. Laten we zeggen, in ieder geval dik 5 jaar. En er is nog geen case bekend waar dat gelukt is.
Oké. Okay.
Ja. Weet je, tuurlijk.
Wordt, ja. De secure element, daar hebben we het nu precies over. Dat wordt ook gewoon in andere technologie gebruikt. Hè. Dus in je smartphone zit ook volgens mij een secure element. Exact. Om bepaalde dingen, volgens mij je SIM en zo, te beschermen.
Ja, je oogscan, ja, en je hoofdscan. Ja.
Dus dat is, om het maar even in leken termen samen te vatten, het is beveiligd op zo'n manier dat nog geen geval bekend is dat is gehackt.
Nee. En wat je dus wel ziet gebeuren, is dat er inderdaad bitcoiners zijn die zeggen, ja, maar ik zit me niet lekker. Dus die gaan naar andere manieren kijken om data van je laptop, dus die ongetekende transactie, naar je hardwarewallet te krijgen en dan weer terug. Sommigen doen dat met een SD-kaartje. Dus dan heb je geen continue dataverbinding, maar dan zet je alleen de ongetekende transactie op je SD-kaart, gaat naar je hardwarewallet, daar teken je hem en dan getekend via de SD-kaart weer terug.
Ja.
En wat de laatste hype is, tussen aanhalingstekens, is dat je een cameraatje op je, bijvoorbeeld deze SeedSigner heeft dat, en de Blockstream Jade heeft dat ook. Er zit een cameraatje op de achterkant. En dan kan je een QR-code scannen. In een QR-code kan je genoeg data kwijt dat je een transactie van A naar B kan sturen. Maar gehackte firmware of zo, dat kan niet. Je hebt het letterlijk over bits en bytes en niet over KB's of MB's die je kan versturen. Ja. Dus dat is ook wel, als je dat wil, als je zegt, dit vind ik een probleem, ja, dan moet je dus naar die opties kijken.
En dan vat ik dat weer samen als extreme veiligheid, dat kan, maar het wordt wel extreem ingewikkeld.
Ik moet je zeggen dat ik die QR-codes best wel fijn vind werken.
Kijk, okay. met een SD-kaart wordt het iets complexer. Daar heb ik zelf ervaring mee, dus daarom kan ik dit goed vertellen.
Beetje
dan moet je ook een SD-kaart laser hebben op je computer. En dan is een transactie doen. En helemaal als je een multisig bijvoorbeeld hebt, komen we zo nog op. Ja. Maar dat je meerdere hardware wallets bijvoorbeeld in een setup verwerkt. Ja, dan ben je gewoon wel eventjes bezig met SD-kaartjes verwisselen. En dan is het allemaal extreem veilig. Ja, goed, het is een beetje een trap van redelijk veilig naar extreem veilig.
Hoe veilig wil je het hebben?
Ja,
zeg het maar.
Dat heeft natuurlijk ook te maken met je risico en hoe groot je.
Ja, het is wel een natuurwet, zou ik bijna zeggen. Hoe veiliger je het wilt hebben, hoe ingewikkelder het wordt. Ja, hoe meer sloten je op de deur zet, hoe langer je bezig bent om binnen te komen.
Nou ja, dat is het. Veiligheid toevoegen in de Bitcoin-wereld, maar eigenlijk overal ter wereld, betekent eigenlijk of geografische spreiding der dingen, of het toevoegen van tijd. Dus hoe langer het duurt om binnen te komen, al is dat inderdaad je voordeur, ja, hoe eerder een crimineel denkt, nou, weet je wat, ik ga wel bij de buren kijken of iets in die richting. Of als die door 3 deuren binnen moet komen, of dat die 3 verschillende sleutels op moet halen die op 3 verschillende plekken liggen. Dat zijn de manieren om. Laten we daar zo op terugkomen.
Zeker, ja.
Ik denk dat het goed is om hier, we zitten volgens mij bijna op 1.5 uur, gaan we eens even dit stuk samenvatten. Bijna. Want we hebben best wel veel dingen besproken. En een hardware wallet maakt het dus eigenlijk. Nou ja, goed, hier zijn dingen op aan te merken. Als je hardcore bitcoiner bent, stuur me een berichtje, dan hebben we het erover. Maar ik ga hem nu gewoon op deze manier even zeggen. Een hardware wallet maakt het vrijwel onmogelijk voor een aanvaller om zonder fysieke toegang tot die hardware wallet je seed in handen te krijgen. Dus hij moet letterlijk naar je toe komen om die hardware wallet te pakken en een transactie af te tekenen. Want via het internet, een Noord-Koreaanse hacker kan heel moeilijk mijn seed afpakken als ik een hardware wallet gebruik.
Ja.
Dus als mijn seed offline staat, als ik netjes alle regels gevolgd heb, dan komt hij er niet bij. Dat is wat een hardware wallet doet. Oké, als we dat gehad hebben, dan moeten we.
Elke hardware wallet bedoel je dan? En allemaal. Dan heb je even geen QR-codes en SD-kaartjes.
Allemaal. Zelfs als je een hardware wallet in handen krijgt, staat er alsnog een pincode op. Dus dat is een. Ja, nou ja, zoals met je pinpas is dat ook redelijk solide beveiliging.
Nee, maar het komt er dus gewoon echt op neer. Op het moment dat je een hardware wallet gebruikt, op het moment dat je seed offline is, want dat is eigenlijk waar we het over hebben, wordt een hacker eigenlijk een crimineel? In de zin van, hij moet naar je toe komen. Hij moet in de buurt zijn. Hij kan niet meer vanuit Noord-Korea of vanuit Colombia of Amerika of Rusland jou hacken. Dan komt hij er gewoon niet bij. Hij moet voor jouw deur staan.
Met een knuppel.
Of met een sleutel. Of en dan moet hij die 12 woorden in handen krijgen. Of jouw hardware wallet, inclusief pincode in handen. Maar hij moet iets in zijn handen krijgen. Zijn echte fysieke handen. Dat is goed om eventjes in de oren te knopen. Dus als we het hebben over self-custody. Laten we dus de voordelen en nadelen anders even op een rijtje zetten. Want dan kunnen we dat stuk afsluiten. Kijk, self-custody is dus het zelf beheren van je seed. Dat doe je door een wallet te gebruiken die je een seed geeft. Die 12 of 24 woorden. Om digitale risico's te verminderen, gebruiken we het liefst een cold wallet, hè, en slaan we de seed offline op. Je seed komt nooit in contact met het internet. Van genereren tot aan transacties ondertekenen, noem het maar op, van tot bewaren. Nooit met het internet. En hardware wallets zijn de makkelijkste manier om als consument dat einddoel te bereiken, om tot een cold wallet te komen. Als je dan naar de voordelen van self-custody kijkt, eigenlijk vrij simpel. Je bent gewoon niet overgeleverd aan de grillen van een ander. Dus een exchange die gehackt wordt. Een exchange waarvan de eigenaar er vandoor gaat met je keys. Een president die opeens zegt dat je geen bitcoin meer mag bezitten. Zijn wel dingen, hè? Ik bedoel, als hier bitcoin verboden wordt, je moet 10 jaar de cel in. Ja, misschien lever ik het dan wel in. Maar dat, dan moet ik het wel inleveren. Ze kunnen het niet zomaar van me afpakken, zeg
ja,
maar.
Ja, ja, ja.
Even kijken hoor. Er kunnen geen fractional reserve banking kan er gedaan worden met mijn bitcoin. Het kan
dat de bank jouw geld uitleent.
Precies, mijn spaargeld kan niet gebruikt worden om gekke hypotheekproducten aan de andere kant van de bank mee te financieren. Dat soort gekkigheid. En hacks raken je minder. Zeg maar, die Coinbase waar we het over hadden, die Coinbase custody pot, die zit nu voor 400.000-500.000 bitcoin van ETF's in. En ze hadden al 1,5 miljoen bitcoin. Coinbase heeft gewoon 10% van alle bitcoin in de kluis.
Dus het Mt. Gox van deze tijd.
Nou ja,
even los van dat ze nog niet gehackt zijn.
Als ze gehackt worden, inderdaad. Nee, maar dat is natuurlijk een honeypot. Dat is een kluis vol met gouden munten. Ja. Daar zeg je u tegen. Dus ja, dat voorkom je allemaal met self-custody. Plus, er zit nog een privacy element aan. Je kan proberen je transacties te doen zonder dat een grote partij daar meekijkt. Goed, doe ermee wat je wil. Het is een voordeel.
Ja.
Dan kom je bij de nadelen. En dat zijn er twee, wat mij betreft. En de combinatie daarvan maakt het gewoon zo'n lastig onderwerp. Self-custody is complex. We hebben het nu over seeds gehad. Private keys, public keys, passphrases, hardware wallets, air gapping. Noem het maar op. Het kan ze gek niet verzinnen of je moet er wat van weten. Ja, ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn die zeggen, nou, dat geef mij een portie naar een fikkie.
En dat is dan de theorie. En dan heb je nog de praktijk, die zegt gewoon, het zijn meer handelingen dan je zou hebben met een minder veilig systeem. Bij een derde partij bijvoorbeeld, als het lijkt op internet.
Nou ja, goed. Zo'n KYC-straat waar je je paspoort moet opsturen en nog 600 keer op de foto moet.
Dus ook
bijna net
dat
zo lang.
Dat is om het aan te maken, maar als het eenmaal functioneert, ja, dan hoef je niet een ding van zolder te halen om in een computer te steken en extra codes in te toetsen.
Eens. Het is gewoon complex. Hardware wallet, self-custody is complex. En het volgende punt, het is ook onvergeeflijk. Dus, en dat is niet zozeer self-custody, maar dat is gewoon dat is bitcoin, dat is crypto. Dat maakt niet zoveel uit, dat bitcoin, ethereum, whatever. Als je het naar het verkeerde adres verstuurt, ben je het kwijt. Als je je seed kwijtraakt, ben je het kwijt. Als je je seed toevallig ergens op een website invult waar je hem niet had in moeten vullen, maar die website zag er wel precies uit als de website van Ledger, Trezor, Bitfavo of Coinbase, ben je het kwijt. Je zijn nogal 10 manieren te bedenken waarop je het kwijt kan raken, waar je er eigenlijk niet zoveel aan kan doen zelf.
Ja.
1 foutje is fataal. En die combinatie, complexiteit, dus je maakt snel foutjes en het is onvergeeflijk. Dus 1 foutje is fataal. Ja, dat maakt self-custody die gewoon zo verdomde lastig.
Maar Bart, we hebben hier nu 6 volgens mij hardware wallets op tafel liggen. Dat zijn allemaal bedrijfjes die dat maken.
Ja, zeker. Op 1 na.
Ja, oké, kom eens op.
Ja, ja.
Zit je dan ook niet toch weer op een of andere manier vast aan een centrale partij? Je neemt een product af. Je bent toch afhankelijk van de werking van het product. Misschien ook voor een deel van hun software. Hoe zit dat dan?
Nee, goed punt.
Stel je voor, ik gebruik een Ledger, even de populairste noem ik. En Ledger gaat failliet.
Kijk, die seedwoorden waar we het over gehad hebben, dat is niet verzonnen door Ledger. Het is trouwens verzonnen door Trezor, dat is wel grappig. Die zijn er best wel veel mee bezig geweest. Maar die hebben dat niet voor zichzelf gehouden. Die hebben dat was BIP 39 zijn de seedwords. Volgens mij hebben ze daaraan meegewerkt. Anyway, het zit in Bitcoin. Het is onderdeel van Bitcoin. Dus de 24 woorden die ik aanmaak met mijn Ledger kan ik ook daarna.
Nou, soms 12, soms 24.
Precies, soms 12, soms 24. Ja. Die kan ik daarna gebruiken bij Trezor. Die doen trouwens 12, maar je kan 24 invullen. Sterker nog, dat kan bij alle combinaties. Als ik die 12 woorden heb, kan ik een cold card, een Bitbox, een Trezor, een Jade, een Ledger, een Seed Signer. Kan ze allemaal gebruiken en dan kan ik gewoon die woorden inladen. En dan heb ik daar mijn wallet. Dus omdat dat hele seed-verhaal een onderdeel is van Bitcoin en niet zozeer van die bedrijfjes, speelt dat iets minder. Plus, je kan eigenlijk al deze wallets, inclusief de Ledger, de populairste waar je het over had, maar ook de Trezor en de Bitbox en noem ze allemaal op. Ja, je hoeft ze niet per se met de Ledger software te gebruiken. Je kan ze bijvoorbeeld ook met Sparrow, dat is een open source Bitcoin wallet die heel veel gebruikt wordt. Daar kan je al deze wallets mee gebruiken. En als zo'n bedrijf failliet gaat, of als jouw apparaat failliet gaat, je hardware wallet gaat kapot, hij doet het niet meer. Ja. Dan koop je of een nieuwe of eentje van een ander merk. En dan voer je die seed in en dan kan je weer verder. Dus mensen moeten ook in hun hoofd krijgen die seed, die backup seed, die 12 of 24 woorden die je opschrijft. Dat is je wallet.
Ja.
En niet zozeer het apparaatje waarmee je die transacties afneemt.
Nou, daar kun je op in elke software wallet of zo'n hardware kun je
eigen tegoede
dus weer zin, opnieuw tot leven werken.
Ja, dus je bent in die zin niet afhankelijk van die fabrikanten die dan wel of niet goede beslissingen maken. We hebben bijvoorbeeld in het verleden Ledger een paar keer wat misstappen zien maken omtrent privacy van hun klanten.
Ze zijn gehackt, er zijn de databases met e-mailadressen van hun klanten openbaar.
Ja, precies. Dus iedereen die ooit een Ledger heeft gekocht, die volgens mij voor 2021 of zo, die staat ergens op het internet.
Ja, hallo, dank u.
Op een Russisch forum.
Ik ben blij dat ik verhuisd ben inmiddels, want alles stond online. Ja. Nee, kijk, dus hier komen we op het punt van open source is de hardware wallet zelf, maar de software die daarbij komt en de firmware die op de hardware wallet staat, eigenlijk het besturingssysteem van de hardware wallet, is dat in te zien. En daar zit een verschil in. Bij Ledger is dat niet altijd zo. Bij Trezor is dat wel altijd zo. Behalve voor het secure element. Hè. Daar hebben we toen zat ik hier ook toevallig met Danny Sanders van Trezor over gehad. Coldcard is dan weer semi-open source. Dat mag dan wel, kan je wel inzien, maar je mag het niet gebruiken als je zelf een betere coldcard wil maken. Dat mag bij Trezor bijvoorbeeld weer wel. Ik heb hier een seed signer, dat is gewoon een Raspberry Pi. Die gebruiken dan weer compleet allemaal onderdelen die je zelf bij elkaar kan sprokkelen.
Hou even omhoog naar die camera.
Die je zelf bij elkaar kan sprokkelen. En daar zet je dan de firmware op, die ook open source is. En er zit geen secure chip in. Dus ja, eigenlijk is er voor ieder wat wils. En alle vragen die ik hoor zijn terecht, ook met het airgappen. Nou, de ene is USB only, de ander heeft alle mogelijkheden die je kan vinden. Camera's, SD-kaarten, noem het maar op. De manier van bedienen is ook vaak nog anders. En gewoon de functionaliteit. Sommige is het gewoon puur aftekenen van transacties. En bij de andere kan je nog de meest gekke extra dingen doen. En dat moet iedereen voor zichzelf een beetje bekijken. Wat ze daarmee willen, denk ik.
Ja. Je hebt ze getest en vergeleken.
Zeker.
Dan ben ik geneigd om meteen te zeggen wat is het beste. Maar laten we eerst maar eens even gaan hebben over op wat voor eigenschap heb je ze vergeleken?
Ik ga de eerste eigenschap, die kunnen we ook meteen strepen. Maar ik ben wel een beetje een sucker voor dat soort dingen noemen. Ik hou daarvan. Ik vind het leuk als hij er wel een beetje cool uitziet. Ja, sorry. Ik ben een nerd. Vind ik gaaf. En bijvoorbeeld zo'n cold card. Maar ik vind ook de Ledger. Als het een kek kleurtje heeft, als je er een beetje doorheen kan kijken. Ja. Net zoals zo'n oude Nintendo 64. Die had je vroeger ook.
Er zijn er drie oranje. Dat is vast geen toeval.
Nee, dat is Bitcoin Orange inderdaad. Dus dat vind ik cool. Maar dames en heren, kunnen we meteen doorstrepen. Dat maakt geen reet uit. Want je gaat ze gewoon in een kluis leggen waarschijnlijk. En
niet helemaal waar. Want bijvoorbeeld de doorzichtigheid van die cold card. En Ledger doet dat ook, die doorzichtigheid. Dan kan je dus een beetje in het apparaatje kijken. Ja, dat ziet eruit als een
deze is doorzichtig. Even laten zien. Ja.
Hij zit in een wat oranje-achtig hoesje. Maar dit is een grijs doorzichtig dingetje. Een soort rekenmachientje eigenlijk. Een oud rekenmachientje ziet het eruit. Maar dat heeft natuurlijk ook een functie. Dat je kan zien dat dat niet uit elkaar is gehaald en weer lelijk in elkaar is gesoldeerd. Nee, je ziet het allemaal prachtig zitten.
Dat is een goed punt. Je hebt inderdaad, die cold card zit heel erg op de tamper-proofs van de hardware. Dus je ziet allemaal, ja, als bijvoorbeeld een stipje niet rood is, maar blauw of zo, of dat, beetje dat soort dingen, dan weet je dat iemand de hardware heeft opengemaakt of iets met die chip heeft geprobeerd. Dus dat is een goed punt. Dat is inderdaad een goed punt. Maar goed, dan heb ik hem alsnog liever in doorzichtig oranje dan in doorzichtig. Zeker. Maar goed, oké. Dus dat. Ik denk een keuze die voor heel veel mensen belangrijk is, die je meteen moet maken van, ja, wil ik Bitcoin opslaan of wil ik Bitcoin en crypto opslaan? Of alleen crypto?
Zeker.
Wil ik NFT's opslaan? Weet ik veel. Dat kan natuurlijk ook nog.
Ja.
Dat zorgt er namelijk wel voor, volgens mij in de NFT-wereld, als ik daar een beetje rondkijk, ook als ik in de software van de fabrikanten krijg, dan moet je eigenlijk op dit moment bij Ledger zijn. Die richten zich heel erg op die Web3-wereld, NFT's, alle coins, noem het maar op, swappen, steken, de hele mikmak kan allemaal in hun software. Ja, als je dat niet doet, ik doe dat niet, ben er niet zo heel, niet zoveel mee bezig. Ja, dan is dat minder interessant. In principe de Ledger, Bitbox, Trezor, die kunnen allemaal alle verschillende crypto's ondersteunen. Wat grappig is bij de Trezor en bij de Bitbox, kan je zeggen, ik doe mij maar alleen Bitcoin. Dus dan installeer je alleen de Bitcoin firmware en dat verkleint, ja.
Dus dan heb je die ballast niet.
Ja, 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 dat, maar het heeft natuurlijk ook veel voordelen dat als je, zeg maar, het hele pakket met alle clowneske coins en alles erop en eraan, zeg maar, installeert, dat vergroot natuurlijk ook weer op een of andere manier het risico op dat er dingen misgaan met dat apparaatje, is de gedachte. Ik bedoel, ja. De kans is natuurlijk
attack service.
Ja, en als je dan firmware installeert die alleen voor Bitcoin werkt, dan kan je ervan uitgaan dat het in ieder geval, ja, voor Bitcoin, dat is ook een wat simpelere munt dan bijvoorbeeld alle clowneske gedoe wat we nu hebben.
Ja, maar ook de smart contracts, ja, überhaupt, inderdaad.
Nou ja, nee, dat is ook wel een design.
Maar het klopt ook wel, hoor. Gewoon ballast in de software. Het wordt gewoon simpeler. Het is gewoon één receive knop, één send knop en het is altijd voor Bitcoin. En je balance die je ziet is alleen maar Bitcoin.
Nou, ja, goed, kun je ook een stuk moeilijker vergissen.
Precies, dus dat kan als je dat wil. Ik denk dat je moet kijken, vind je het fijn als er software bijgeleverd wordt, inclusief een handig proces om het voor het eerst op te starten? En ja, bijna al die wallets doen dat wel. Hè. Trezor, Ledger, Bitbox en die Blockstream JT die ik hier heb liggen, die doen dat allemaal. De cold card en de seeds zijn er niet. Bij de cold card mag je zelf kiezen welke software wallet je daarnaast gebruikt. Kan een Sparrow zijn, kan Electrum zijn, kan Bitcoin Core zijn, whatever. Dat maakt niet uit. Dat zeggen ze, ja, jij bent Bitcoin, dan kies het lekker zelf. Wij gaan niet die software voor je maken. Dat is een beetje hun ding. Terwijl bij die andere hardware wallets is het precies andersom. Die zeggen, ja, je wil het heft in eigen handen nemen. Maar ja, dan moeten we je een beetje helpen. Dus bij die andere wallets, ja, als je het doosje opent, daar staat al van, ga naar deze website, download daar de software... Nou, dan download je die software en dan staat er van, doe nu de USB-kabel in het apparaat en dan gaat die aan en dan moet je op een knop klikken. En je wordt er helemaal doorheen geleid. En dat is best fijn. Ik bedoel, ik kan me heel goed voorstellen dat voor heel veel beginners het heel fijn is dat je gewoon die software, dat die erbij komt en dat je toch een beetje op dat bedrijf kan vertrouwen. Nogmaals, de wereld is niet 0 of 1, de wereld is niet zwart of wit. Soms is dat gewoon fijn en is de kans op fouten ook kleiner. Ik heb dan liever dat ik een klein beetje vertrouw op een bedrijf wat een goede reputatie heeft, wat al jaren in die Bitcoin-wereld bezig is, dan dat ik het in mezelf fout doe en alsnog alles kwijtraak. Ik bedoel, we moeten wel een beetje pragmatisch blijven, vind ik. Ja, dan heb je dus nog, hoe maak je je seed backup? Hè? Is dat, schrijf je hem op een papiertje? Dat is vaak wat er gebeurt.
Hoe dwingen ze jou om het veilig te doen? Ja,
precies, is die 12 of 24 woorden. Overigens, daar kan kort over zijn. Ik ben helemaal team 12 inmiddels. Ik heb het een beetje uit zitten zoeken. Ja, meer woorden dan 12 zorgt eigenlijk niet voor meer, heel veel meer of encryptie of tijd die het nodig. Nee. Zeg maar, het wordt, ja, het kost aan de ene kant een miljoen jaar om te kraken en aan de andere kant 10 miljoen jaar. Nou, beide prima voor mij. En ik schrijf liever 12 woorden op dan 24.
Ja, minder kans op fouten.
Ja, precies. Ik heb ze ook alle 6 getest. Ja, op een gegeven moment werd ik helemaal krankjoren van die 24 woorden. Dus misschien ligt het daar een beetje aan. Het grappige is dat de Bitbox wallet ervoor kiest om SD-kaarten als backup functie te gebruiken. Weet ik niet. Ik ben dan toch meer van het papiertje en dan het liefst een staalplaat waar je ze in kan hameren uiteindelijk. Maar goed, dat is nog een losse discussie. Ja.
Maar als we een beetje conclusies kunnen trekken. Je hebt er 6 getest. Kunnen we dan toch een beetje zeggen, bijvoorbeeld, wat is de meest eenvoudige? Stel je voor, je hebt niet heel veel met Bitcoin of crypto. Je wil gewoon, je hebt deze podcast geluisterd. Je denkt, nou, goh, ik ga er in huis halen. Ik snap het nog niet helemaal. Laat ik beginnen met de makkelijkste. Welke raad je dan aan?
Oké, dit gaan we doen. Dan gaan we nu. Nee hoor, ik kan er best wel. Daar heb ik niet zoveel moeite mee. Laten we gewoon naar de ideale setup gaan. Ja. Gaan we gewoon doen. En dan gaan we het gewoon zeggen. Ik heb er wel 2. Mag dat? Heb ik dan?
Ja hoor.
Oké. Beginner, intermediate. Hè? Dus de absolute beginner tot aan gewoon iemand die er flink mee bezig is. En dan hebben we de Bitcoin experts. De Bitcoin maximalisten. Beginner, intermediate. Ik zou zeggen, altijd een hardware wallet. Dat hoort sowieso in het pakketje. En ze voldoen allemaal. Even voor de duidelijkheid. Als ik nu moet kiezen, zou ik voor de Trezor Safe 3 gaan. Die is 80. Ja, klopt.
Deze is dat. Ja. Beetje trapeziumvorm.
Ja, klopt. Ja. Nou, hij is redelijk goedkoop. Althans, €80. Dat kosten ze bijna allemaal. En wat ik goed vond, is niet zozeer die hardware wallet zelf, maar het proces eromheen. Die Trezor Suite, die software die je erbij krijgt, is best wel duidelijk. En het gids je er goed doorheen. Het is een van de enige software die je eigenlijk aanraadt om een passphrase te kiezen. Dat zit voor mij ook in dit pakketje. Ik denk dat je altijd een passphrase moet. Kom ik later even op terug. Je moet de pincode invoeren en je seed is 12 woorden. Het was gewoon een heel fijn proces. Heel duidelijk.
En die passphrase komt in de plaats van de pincode? Moet ik even goed begrijpen.
Nee, wat je dus wat we nu hebben, hardware wallet, even die 2673. Daar staat een pincode op. We krijgen een 12 woorden seed. Die bewaren we offline. Tot zover helemaal top. Wat ik daar altijd nog bij zou doen, is het maken van een passphrase. Een passphrase is een 13e woord waar een nieuwe wallet uit gecreëerd wordt. Ja, hoe kan je het vergelijken? Hou je een beetje van smoothies, Herbert? Soggens? Nee, jij?
Maakt niet
Daniel,
uit.
Misschien?
Ja, heel lekker.
Stel, je hebt een blender. Daar gooi je 12 verschillende ingrediënten in. Dat is je seed. Als je daar elke keer in dezelfde blender dezelfde ingrediënten in dezelfde hoeveelheid ingooit, krijg je elke ochtend dezelfde smoothie, toch? Ja. Wat ik doe met die passphrase is mijn eigen geheime ingrediënt, wat niet op het receptenkaartje staat. Die gooi ik ook elke ochtend bij. Dan krijg ik alsnog elke ochtend dezelfde smoothie, maar wel net iets anders dan die andere. Nou, dat is wat je met een passphrase doet. Dus je hebt je 12 woorden. Daar komt altijd dezelfde wallet uit. Daar komt ook gewoon een wallet uit. Maar als je het geheime ingrediënt toevoegt, dan komt er net een iets andere wallet uit. Maar als je maar hetzelfde geheime ingrediënt elke ochtend toevoegt, komt er altijd dezelfde wallet uit. Wat dat betekent, het is eigenlijk gewoon een extra woord. Dus als iemand mijn 12 woorden in handen krijgt, dan krijgt hij wel een wallet, maar niet mijn wallet, want daarvoor heeft hij een extra ingrediënt nodig, dat 13e woord. Wat je dus ook niet moet doen, is op een papiertje je 12 woorden schrijven en dan 13e woord eronder. Dan heeft diegene direct die wallet. Ik zou zeggen, kan je het mee eens zijn, kan je het mee eens zijn, een passphrase, dus dat 13e woord, die mag je wel online opslaan. Het is immers maar een 13e woord. Je hebt de andere 12 nog nodig om in je Bitcoin wallet te komen. Plus, vanuit je 13e woord valt er niks te brute forcen, omdat jouw 13e woord niet van die lijst met 2048 bit.
Dat heb je zelf verzonnen.
Precies.
Moet je het dan ook doen?
Zou ik zeggen, ja. Optioneel, voor de beginner intermediate, zou je nog kunnen zeggen dat je je seed en je hardware wallets niet thuis bewaart, maar op verschillende plekken. En dan het liefste een kluis, wat mij betreft. Niet bij je moeder, niet bij je vrienden. Ik vind het een beetje be your own bank. En dan je seed bij je moeder in leggen. Denk, ja, wat zijn we nou aan het doen? Pak het dan ook een beetje professioneel aan.
Maar wel in die zin heb je natuurlijk de locatiespreiding.
Zeker, nee, dat is waar.
Is dan al, of het nou bij je moeder ligt of in een kluis. Ja. Het is wel, je spreidt wel je risico's in een way. Bijvoorbeeld, ik bedoel, als je huis afvikt en al je seeds lagen in je kast die in brand is gevlogen.
Nee, daar heb je helemaal gelijk.
Dan baal je.
Nee, ik neem mijn woorden terug. Je mag hem wel bij je moeder of bij vrienden leggen. Dat, prima. Zeker met een passphrase, want dan kan je moeder niet aan de haal met je Bitcoin. Want daar heeft ze die passphrase voor nodig. Dat is nou het mooie van het hele verhaal. En niemand kan aan de haal met je Trezor, want daar zit een pincode op. Nou, goed. Die pincode mag je van mijn part ook prima online opslaan. Ik zou er niet bij zetten pincode Trezor. Maar goed, dat snap je zelf ook wel. In een password manager, hè, die geëncrypt is, waar je een goed hoofdpassword opzet. Dat soort dingen. Dus dat hebben we hier. Beginner setup, wat mij betreft. Hardware wallet, in dit geval de Trezor Safe 3. Met een pincode, met een 12 woorden seed die je offline bewaart. Met een passphrase die je in een password manager bewaart. En optioneel kan je dat allemaal nog op verschillende plekken bewaren. Dat is op dit moment, als ik het aan als ik één ding mag aanraden, zou dit het zijn.
Ja, en dat vereist dan inderdaad wel, als ik het zo hoor, van de leek wat oefening. Voordat ze dat allemaal in de vingers heeft. Dus eerst met een paar tientjes
Denk hier
plooien.
Even over na. En ga inderdaad niet gelijk je hele vermogen wat je nu bij Bitfavo hebt staan. Maak dat niet direct over en ga dan pas leren hoe het werkt. Alleen dit is wel, denk ik, een goede mix. Ik ben het denk ik ook wel eens met Bart. Een goede mix van, aan de ene kant, keep it simple, stupid.
Ja.
Dus
KISS.
Maak het niet te moeilijk voor jezelf, maar de meeste risico's dek je af. En aan de andere kant heb je dan gewoon echt serieuze beveiliging met heel veel risicospreiding, zonder dat het extreem ingewikkeld wordt.
Dit zou voor mij zijn. En er zijn 100 mitsen en maren. Maar die laten we even weg. Die mogen mensen sturen een berichtje. Kom in een chatgroep. Laat het in comments op YouTube video's achter. Maakt me niet zoveel uit. Ik ga er graag over in discussie. Dit is een rabbit hole die nooit stopt. Als we bijvoorbeeld naar de expert setup kijken. Ja, dan ga je met multisig werken.
Dat betekent dat je met een heel ander onderwerp.
Dat je met meerdere seeds één. Ja, dat je een slot hebt wat je met drie sleutels van de 5 sleutels die bestaan open kan doen. Of met 2 van de 3 bijvoorbeeld. In dat geval, dat is leuk voor de experts die luisteren en die denken, nou, daar ben ik wel benieuwd naar. En dan zou ik als hardware wallet de seed signer kiezen. Dat is deze, dat is die.
Het open source.
Ja, dat is dat open source ding.
Mooi metaal gemaakt.
Wat je daarmee doet, is daar sla je je seat niet mee op. Die scan je in. Op het moment dat je het apparaat weer uitzet, dan verdwijnt die seat weer van het apparaat. Dus je gebruikt hem puur en alleen om seats te genereren. En om transacties mee af te tekenen. Dus wat je in deze setup krijgt, dan krijg je 3 seats die je gebruikt. Die sla je op 3 verschillende plekken op. En met zo'n seat signer, als je dan een transactie gaat doen, dan moet je langs 2 van die plekken. En dan moet je die transactie scannen, moet je hem ondertekenen. En dan moet je naar de andere plek, moet je de transactie nog een keer ondertekenen. En dan kan je hem verzenden via bijvoorbeeld Sparrow Wallet. Dat zou voor mij de volgende stap zijn. Als je zegt van oké, ik ga nu echt all out. Ja, dan dat zegt die maker van die seat signer ook. Ja, dan multisig is uiteindelijk de droom. Maar op dit moment voor beginners vind ik dat gewoon te moeilijk.
Want het is weer meer veiligheid, maar ook weer omslachtiger. Dat is heel duidelijk te horen aan wat je vertelt.
Ja, zeker. Het is zeker omslachtiger. En je hebt gewoon bijvoorbeeld ook 3 plekken nodig waar je dat neer kan leggen, om maar eens wat te noemen.
Dat
gaat ook in de kosten lopen. De Nederlandse kluis is €150 per jaar. Dat is €450 per jaar om 3 kluizen te huren. Ik zeg maar even wat. Hè. Dat zijn dingen die daarbij komen. Dus voor de beginners en de intermediates is die andere setup met zo'n Trezor is helemaal prima. En voor de duidelijkheid, in principe voldoet elke andere hardware wallet ook in die setup. Maar ik vond die Trezor gewoon heel erg fijn en de duidelijkste user experience hebben, om het zo maar te zeggen.
Ja. Wat mij fascineert, je bent deze dingen aan het testen geweest.
Ja.
Was dat inclusief eens kijken hoe transacties in hun werk gaan? Ik bedoel, ben je ook de hele tijd bezig geweest bitcoins van de een naar de ander over te maken?
Nee.
Want ik ging denken, als je dat heel vaak moet doen, en stel dat het on-chain is, dan is het gewoon een paar dollar per handeling. Die je betaalt aan transactiekosten.
Kijk, in de set, als je het over self-custody hebt, dan ontvang je vooral en verstuur je eigenlijk vrijwel nooit. Dat is persoonlijk voor mij. Hè? Elke week gaat er wat heen, of elke maand. Dat is de dollar cost averaging. Hè? Elke maand koop je wat bitcoin en dan gaat het naar je hardware wallet. Ja, it's going up forever, Laura, zou Michael Saylor zeggen. Dus je verkoopt het nooit. Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens.
Nee, ik ook niet.
Maar het is wel het pensioen. Dus het komt er wel op neer dat je over het algemeen, nou, als ik van die hardware wallets meer dan 3 transacties per jaar uitstuur, verzend, dan is het veel. En dat is dan vooral om te testen of die nog werkt en om UTXO's samen te voegen. Om te zorgen dat ik niet te veel fees hoef te betalen.
Ja, dat is iets wat transacties duur kan maken.
Nou, en ik denk, Herbert, dat je ook daar een beetje tegenkomt. Veel zou een vergelijkbare ervaring zijn. Want je kan met vrijwel alle hardware wallets die hier liggen, kan je bijvoorbeeld, als jij Sparrow Wallet, die Bart net noemde, op je computer installeert. Dan heb je min of meer dezelfde ervaring bij het aftekenen van die transacties. Ja, je moet een net andere handeling doen op die hardware wallet zelf. Maar voor de rest is je interface helemaal hetzelfde. Ja. Want het gebeurt allemaal binnen die Sparrow wallet.
Dus, maar het is een goed punt. Er komen ook tutorials voor het verzenden van bitcoin. Maar die zijn niet per se wallet specifiek. Omdat ze eigenlijk op alle wallets hetzelfde zijn. Mm-hmm. Een ontvangstadres invoeren, aftekenen, op een paar knoppen drukken. En dan door. Maar die komen er ook. Zeker, we zijn weer volop YouTube video's en tutorials aan het maken. Voor degene die daarin geïnteresseerd zijn. We schrijven ze ook uit. Dus als je liever wil lezen, kan dat ook. We hebben het erover in de podcast. Ja, het is self-custody die maand, dan weet je het wel.
En zijn de transacties die je van en naar zo'n hardware wallet doet, zijn die altijd on-chain trouwens?
Ja.
Ja, hè? Dus geen Lightning met al zijn
eigenaardigheden? Nee, alleen, ja, de nee, klopt.
Ja. Dat wil ik even zeker weten.
Het hol inderdaad.
Nee, die laat precies.
Ik even dicht. Maar klopt inderdaad, ja.
Ja, wat moeten we er nog meer van weten? Metalen die ik net even omhoog hield, Raspberry Pi.
De seat signer is
die is dus, dat is een zelfbouwding, hè?
Ja, klopt. Ja.
Dat gaat weer een stapje verder.
Nou ja, kijk, het idee daarvan is dat een Raspberry Pi kan ik ook gebruiken om een monitor te maken waarmee je kijkt of mijn wasmachine aan of uit gaat. Dat kan met hetzelfde apparaatje als dat nu gebruikt wordt als hardware wallet. En dat is een beetje het idee dat je dus niet afhankelijk bent van een wallet maker, maar gewoon een stukje. Je kan ook een ander moederbordje of een ander computertje dan een Raspberry Pi gebruiken en hetzelfde maken. Dus eigenlijk is de wallet gewoon een stukje software. Kijk, het nadeel daaraan is dat je dus op een Raspberry Pi zit geen secure element. Ja, daar hebben ze hier omheen gewerkt door te zeggen hun hele filosofie van die seat signer is, je seat slaan we niet op dat ding. Je seat sla je op een stuk staal, die 24 woorden of 12 woorden of de QR-code. En die leg je in een kluis. En op het moment dat je hem nodig hebt, scan je hem in. En op het moment dat je je transactie gedaan hebt, zet je je seed signer weer uit. En dan verdwijnt die seed uit het geheugen weer. Dus het hele idee dat je seed constant wordt opgeslagen op een hardware wallet, dat laten zij eigenlijk los. Terwijl al die andere producten eigenlijk altijd je seed opslaan op je hardware wallet. En dan de 24 woorden die je zelf nog opschrijft, wordt je backup. Ja, bij de seed signer is dat niet zo. Die 24 woorden is gewoon je seed, dat is hem. En als je een backup wil maken, zou je hem nog een keer over moeten schrijven. Ze slaan het zelf niet op het apparaat. En dat is heel interessant, omdat je in een multisig wereld op die manier gewoon veel minder apparaatjes nodig hebt. Je hebt 1 seed signer nodig, dan heb je 3 seeds. En die kan je gewoon allemaal met hetzelfde apparaat inscannen en dan ben je klaar. Dus met in totaal 4 objecten heb jij multisig. Terwijl met een treasure bijvoorbeeld moet je 3 treasures hebben.
Ja.
Om maar eens wat te noemen. En als je dan je seed nog op wil slaan, dan moet je ook nog eens 3 keer je seed opslaan. Dan zit je al op 6 apparaten. Dus dat scheelt gewoon best wel.
Bart, ik wil nog even terug naar de basis. Want
ja, dat is heel goed.
We komen nu op het punt, ik zeg we, maar de Bitcoin komt op het punt dat de early majority, kunnen we denk ik wel zeggen, begint kennis te maken met Bitcoin. Die ETF zijn er veel mensen. Iedereen weet inmiddels wel wat Bitcoin is. Er zijn volgens mij, de Telegraaf had vanmorgen een voorpagina.
Ja, ik wil
2
nog
miljoen
zeggen.
Nederlanders profiteren van koerswinsten. Nou, weet ik veel, maar in ieder geval een groot getal aantal Nederlanders. Is dit self-custody verhaal waar we nu bijna een uur over praten, is dit nou makkelijk genoeg? Werkt het goed genoeg dat je dat aan iedereen, dat je dat ook aan Henk en Ingrid van 55 die in Wassenaar wonen, Wassenaar is misschien niet het beste voorbeeld.
Henk
maar,
en Ingrid in Wassenaar, ja, het kan.
Precies.
Evenwijk,
durf je dat aan die mensen toe te vertrouwen?
Ik weet het niet. En daar heb ik ook helemaal niks over te zeggen. Dat is nou voor mij.
Is de gebruikservaring goed genoeg?
Nee, natuurlijk niet. En dat gaat ook nooit worden. Daar is het gewoon veel te complex voor. Je kan ook niet iedereen. Niet iedereen kan een bakker worden of whatever. Maar ik wil wel die mensen in ieder geval de handvaten geven, de tools geven om daar te komen. Dus de video's maken, ze te woord staan, whatever. Om te kijken van ja. Kijk, het is. Ja. Het fundament van Bitcoin. En voor mij is dat nog wel wat waard. Zeg maar, kijk, ik vind het ook leuk hoor dat de ETF's er zijn. En dat de koersen door het dak gaan. Ik zou ook te juichen. En weet je, mijn pensioenpot wordt ook met de dag groter op deze manier. Dat is heel fijn. Dat is heel leuk. Maar dat is niet de enige reden waarom ik in Bitcoin ben gestapt. En dat is ook niet de enige reden waarom ik ben blijven hangen. Voor mij zit er wel, ook als ik het boek van Aaron van Weerden, het Genesis boek, heb ik het laatste tijd vaker over gehad. Maar ja, die cypherpunks en het recht in eigen, of niet het recht, maar je lot in eigen hand nemen. Ja. Je coins van die exchanges afhalen als je dat wil. En zelf bewaren en zelf kunnen versturen als je dat wil. Dat vind ik heel, dat grijpt mij nog steeds.
Het geeft veel voldoening.
Ja, en ik vind dat ook gewoon heel mooi. In een wereld waar alles closed source is, bij een paar grote tech-giganten achter de schermen waar je er niet meer bij kan, vind ik het mooi dat ik mijn geld op deze manier wel ervan af kan halen. Daarom vind ik het ook mooi dat heel veel AI-modellen open source zijn. Dat vind ik ook gaaf. Ik vind het open source gedachtegoed, dat vind ik gewoon mooi. Dat vind ik tof. Daar word ik warm van. Daar krijg ik energie van. En dat wil ik delen met mensen. En ik heb daar nu 5 jaar, 6 jaar tijd in zitten. Ik heb contact met al die hardware wallet fabrikanten. Ik kan vragen stellen. Ik heb daar denk ik inmiddels gewoon een goed beeld bij, een goed verhaal bij. Dat wil ik delen met mensen. En dan mogen ze daarna helemaal zelf beslissen of ze het doen of niet. En beide begrijp ik. Ik kijk op niemand neer omdat ze het niet doen. Want ik vind het ook nog steeds spannend.
Maar dat is allemaal leuk. Maar jij bent een nerd. Ik snap dat je dat interessant vindt, maar en dat kan Herbert misschien een duit in het zakje doen, maar met het internet verbinden was ooit ook heel ingewikkeld. En nu is dat eigenlijk vanzelfsprekend geworden.
Ja.
Komen we ooit, denk je, op een punt met de Bitcoin self-custody, met je Bitcoin eigen beheer nemen, dat we op dat punt komen dat het zo makkelijk wordt?
Ik ben het daar dus ook niet helemaal mee eens, want in China is met het internet verbinden helemaal niet zo vanzelfsprekend.
Nee, maar
dat is precies mijn punt.
En in Amerika trouwens.
Precies, en hier is dat, ja, in Amerika gewoon omdat het qua infrastructuur een shithole is, en in China omdat je een great firewall van de overheid hebt, maar het is wel mijn punt. Het is niet om flauw te doen, maar ja, het gaat goed zolang het goed gaat. Dat was hem ook met al die voorbeelden. En ja, op het moment dat je je Bitcoin niet meer in eigen beheer kan nemen, dan sterft er voor mij wel een stukje Bitcoin. Ja. En dan kan ik nog steeds stinkend rijk zijn met ETF's en whatever. En omdat we er vroeg bij waren. En misschien vind ik dat ook wel best uiteindelijk. Weet je wel, ga ik wel lekker ergens op een cruiseschip leven of zo? Ik weet het niet. Maar er zit wel voor mij een stukje van die magie van Bitcoin zit zeker in het open source gedeelte. In het stuk dat iedereen mee kan doen. En dat je het heft in eigen handen kan nemen. Ja.
En in die zin blijft het dus altijd een beetje ingewikkeld.
Dat denk ik wel. En er zullen altijd mensen zijn die dat leuk vinden. En altijd mensen die dat niet leuk vinden. En beide begrijp ik. Maar ik heb het over, kan alleen mijn eigen gevoel beschrijven. En dit is wat ik bij Bitcoin voel. En ja, goed, dat is er één onderdeel van. En weet je, toen we ook in Madeira waren, dacht ik ook weer, ik vind het gewoon vet dat ik hier een wallet heb met mijn eigen seed. En dat die hier hetzelfde werkt. En dat ik hier mensen kan betalen. Als ik mijn Node meeneem, een Raspberry Pi, en ik plug hem hier aan het internet, dan werkt hij hier hetzelfde. Het is gewoon een, als je de wereldkaart erbij zou pakken en je haalt alle landsgrenzen weg, dat is hoe Bitcoin naar de wereld kijkt. Dat zijn dingen die ik mooi vind. En daar is dit stuk, het open source en het niet vertrouwen op derde partijen die de regels opeens zomaar in een eentje kunnen veranderen, is daar structureel onderdeel van. En ja, dat probeer ik met deze themamaand, of proberen wij met deze themamaand duidelijk te maken. Als mensen daar warm van lopen, dan is dat tof, dan kunnen we ze helpen. En als ze dat niet hebben, dan is dat ook fijn. Maar dan hebben ze in ieder geval, weten ze net iets meer dan dat ze een uur geleden wisten. En dat is uiteindelijk waarom ik doe wat ik doe, eigenlijk. Ja.
En er zijn dus verschillende aspecten. Hè? Het open source aspect, het eigen beheer aspect, allemaal mooi. Ik ben daar ook helemaal mee eens trouwens. Het veiligheidsaspect is min of meer een ander aspect.
Ja, zeker.
De laatste tijd maken we steeds meer mee dat er allerlei regulering is gekomen. Bijvoorbeeld KYC-regels. Ja. Moet je identificeren. Bedrijven moeten aan klantbeschermingswetgeving voldoen inmiddels. Dat laat de veiligheid ook toenemen. Mm-hmm. Dat ondervangt dus voor een deel het nadeel waar die hardware wallets ook voor zijn. Hè? Mm-hmm. Dus het in beheer geven aan derde partijen wordt daarmee veiliger, wordt daarmee meer verantwoord, minder problematisch.
Nee, klopt. Maar nogmaals, ik vind het helemaal top als we exchanges op een punt kunnen krijgen dat ze veiliger zijn dan nu.
Ja, ja.
En ze zijn ook veiliger dan 10 jaar geleden, geloof ik 100%. Is dat?
Zeker.
Ik ben geen evangelist of zo, maar ik word wel heel erg warm van een aantal dingen, die een aantal kerneigenschappen van Bitcoin. En die probeer ik uit te dragen. En dat zijn vaak complexe dingen. En als ik mensen daarmee kan helpen, dan vind ik dat het leukste wat er is. En als ze daarna beslissen, ja Bart, en dat heb ik ook vaak zo wat meegemaakt. Ja Bart, sorry, ik heb een Ledger gekocht of een Trezor. Het werkt niet. Het lukt me niet. Het kost me te veel tijd. Ik zet het bij een custodian. Ik zet het bij een exchange. Ik zet het bij een Amdax of whatever je doet. Dat fijn. Dat is prima. Maar zolang je maar weet wat je doet, wat de risico's zijn die daarmee verbonden zijn en wat de alternatieven zijn. En dat is denk ik, dat kan iedereen begrijpen. Zelfs de Henk en Ingrid uit Bergen op Zoom, die kunnen ook begrijpen van, hey, dit is custody, dit is self-custody, dit is het verschil, dit zijn de trade-offs. Ik heb het geprobeerd, maar ik kies voor custody. Prima, fijn. Maar dan weet je in ieder geval welk risico je neemt. Ja. En ja, ik denk als we daar kunnen komen, Daniel, om terug te komen op jouw vraag, en ik denk dat dat wel haalbaar is, dat we al een heel end zijn.
En dus de oproep om er mee te gaan spelen, hè, om er eentje te kopen en te gaan oefenen.
Ja, en met ons in de themamaand mee te kijken. Ja,
themamaand van BitcoinAlpha/SatoshiRadio dus. Hè?
Nee, BitcoinAlpha.nl/themamaand. Dan kom je daar terecht, kan je alle blogjes lezen, alle video's zien, onze contactgegevens, onze communities. Alles staat daar op één hoop. Dus BitcoinAlpha.nl/themamaand. En dan praten we je verder bij. Deze maand komen alle tutorials online voor al die harde wallets die we besproken hebben. Dit verhaal. Per stuk één.
Wow.
We gaan ze nog vergelijken. We gaan hoe je transacties moet versturen. Komt allemaal op ons YouTube kanaal. Ja, ik vind dat heel leuk om te maken. En de eerste twee video's staan online. Veel leuke reacties op gehad. Dus daar gaan we lekker mee door de komende tijd.
Hartstikke mooi. Daniel, heb jij nog vragen?
Nee, ik ben helemaal voldaan.
Mooi zo. Dan gaan we het hierbij laten. Dit was CryptoCast 314. Had ik in deze aflevering al gezegd dat het piegetal was?
Zeker.
Ja, inderdaad.
Maar het blijft leuk.
Was het A of B? Ik weet het niet meer. Ja. Maar inderdaad. Iedereen bedankt voor het kijken en luisteren. Daniel Mol, bedankt. Bart Mol, bedankt.
Yes.
En heel graag tot de volgende CryptoCast. Tot ziens. Dag.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada?
unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl.